Goed is. Hebben we geluid? Het is goed. Oké. Dan ben ik nu geïnstalleerd. Ik zal me eens even voorstellen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Jaap. Of Jacob, dat mag ook. Dat is een eretitel. Want zo heette mijn vader. En zo heet mijn onze zoon. En dat is de tweede naam van onze kleinzoon. Hebben jullie allemaal genoeg pepermuntjes gehad, zo te horen? Ja, een hele gezellige tent hier, hoor. Maar ik ben Jaap, ik kom uit Veldhoven, ben geboren in Gelderop. En ik ben ook, ik heb wel wat te maken gehad met de Bijbelstent. En jullie hebben hier Richard en Emke de Jager gehad, een periode geleden, ik weet niet wanneer. Maar ik moest jullie in ieder geval de hartelijke groeten doen, dat om te beginnen. Dan kan ik daar check zetten, want dan heb ik dat gehad. En het tweede is, ik wil jullie ook bedanken voor jullie materiële en immateriële steun voor het evangelisatiewerk op beurzen. En we weten dat jullie hier daarvoor collecteren. En daar zijn we als Stichting tot Bevordering van Evangelisatie of Bijbelstandwerk gewoon ontzettend blij mee. We hebben binnenkort weer een beurs in Zwolle en er komt een beurs in Den Bosch. En daarna nog in Rotterdam en nog eentje in Arnhem. Dus voorlopig zijn we van de straat en worden mensen echt het evangelie verteld. En jullie krijgen ook de brieven van Emk, heb ik gekregen, terwijl een aantal krijgen die. Het is altijd heel mooi om te lezen, om te weten wat God nou doet en hoe die werkt. En God doet geweldig grote dingen. En ik heb vandaag als titel gekozen, Leven naar de hemel. En het verraste mij eerlijk gezegd, Dat zij jullie liederen hebben uitgekozen die dit bevestigen. Die datgene wat de Heer in mij heeft gewerkt bevestigen. En daarmee zien we ook de grote kracht van Gods geest ook door ons allen. En ik hoop dat ik jullie wakker kan houden. Mocht je dreigen te slapen, dan zetten we A, het raam open. En B, dan moet ik iets doen om jullie wakker te houden. Maar ik wil jullie wel meenemen eigenlijk naar een onderbouwing van hoe kom ik er nou bij dat we leven naar de hemel. En om te beginnen neem ik jullie even mee naar de actualiteit. En jullie, is het hier, ja, dat is goed zichtbaar. Wij leven in een hele bijzondere wereld. En mocht je dat ontgaan zijn, dan ben je redelijk wereldvreemd, denk ik. Want de wereld staat op zijn zachtst gezegd op zijn kop en links en rechts ook geweldig in brand. Het plaatje wat je linksboven ziet is een plaatje wat symboliseert dat in Algerije, in de plaats Tize Ouzou, misschien ben je er ooit geweest, ik nooit, ik zal niet weten wat ligt. Maar er is een gemeente zoals deze en die heet L'Église du Plein Évangile. En deze mensen waren bij elkaar, prezen God zoals wij vanmorgen God mogen prijzen. Maar de overheid pikt het niet, omdat moslims daar binnenkomen. In Algerije mag je niet even realiseren. Moslims komen daar binnen omdat ze iets proeven, iets zien, iets meemaken in mensen. En wat zij daar meemerken, vinden zij niet in de islam. De islam is ook geen godsdienst, is een religie. Met alle respect voor de mensen die het aanhangen, maar Mohammed is dood, maar Jezus leeft. Dat is het grote verschil. En ik wil er verder niks van zeggen, want ik kan er een heleboel van zeggen. Maar die moslims die kwamen daar en die vonden twee dingen. Die vonden vrede en die vonden liefde. Die ervaarden liefde, ervoeren liefde van God door Jezus Christus. En de overheid pikt het niet en haalde de mensen tijdens de dienst uit de kerk en deden de kerk op slot. De wereld waarin wij leven. Ik neem jullie mee naar het Maliveld. Er is weinig van over, heb ik inmiddels begrepen. Iedereen doet zijn best om het te herstellen, maar als de ene ploeg weg is, komt de andere erop. Wat is er in Nederland aan de hand? Mogen wij niet opkomen voor de boeren en voor de hoveniers en de weg- en waterbouwers en noem alles maar op, mensen, het is maar even. Ik snap een hele hoop dingen. Maar er is ook best wel een stuk zorg in Nederland. Maar wat doen wij? Wij trekken massaal weg en wij dwingen het af. Er komt 450 miljoen vrij voor het onderwijs, maar het is niet genoeg. Er moet weer meer. Wij zijn nooit tevreden. Als jullie Syrië is ontgaan, dan heb ik bijna medelijden met je. Maar de ellende en de wreedheden, de moordpartijen, de verkrachtingen die daar zijn gebeurd, is gewoon tot schande van de mensheid. En het gaat maar door. En Poetin is daar gekomen met Erdogan en het lijkt wel of heel de wereld zich aan het klaarmaken is om straks Israël aan te vallen. De eindtijd komt eraan. De tijd dat het voorbij is met de macht van mensen, komt eraan. En Trump, als je een favoriet voor hem bent, ga ik je nu toch raken. Ik vind het een waardeloze kerel, echt waar. Hij liegt dat hij barst. Hij meent dat hij zich alles kan permitteren. Hij zegt dat hij christen is en ik schaam me ervoor, zoals die man zich gedraagt. Dat is de wereld waarin wij leven, maar de macht van Amerika zwakt af. En dan zie je Libanon. Ik heb Libanon gekozen, maar ik heb nog iets meegenomen. Dat vond ik gisteren in de krant, dat is natuurlijk bar slecht te lezen, maar misschien zie je iets en herken je Zuid-Amerika. De wereld staat in brand. We zijn het er niet mee eens. We spreken over de tweede Arabische lente. En alles trekt erop. En natuurlijk is het ook zo dat Hariri en zijn mensen, die zijn corrupt. Tenminste, de corruptie die viert hoogtij. Ik kom eruit in het Nederlands. Die viert hoogtij. En dat zie je ook op in landen als in Zuid-Amerika. Onze Rutger, onze tweede zoon, derde kind, woont in Santiago de Chile. We zijn er geweest in het voorjaar. Een immens grote stad. Ze hebben daar tot 4 etages diep hebben ze metro. En voor 1 euro kun je een uur in de metro rijden en leg je kilometers, nou tientallen kilometers af, want zo groot is die stad. Maar we zijn het er niet mee eens. En de mensen hebben het goed. Maar het fake news wat rondgaat, jaagt de mensen op. En wat doen we? We gaan de straat op en er is voor tientallen miljoenen euro's is er al verwoest. En de mensen kunnen niet meer reizen met de metro, hun enige manier om een beetje snel naar hun werkplek te komen waar ze dan nog geld verdienen, want ze hebben het zelf in de fik gestoken. En de normale mens die er niks mee te maken heeft en de hardwerkende middenstand wordt beroofd van zijn laatste pakken maandverband, van zijn laatste plakken kaas en van de melkpoeder die ze niet nodig hebben, omdat ze maar willen roven. Dat is de wereld waarin wij leven. En wat doet dat met jullie? Stompen we af of zet het ons ergens toe aan? Waarom leef je eigenlijk? Waarom leven wij hier en hoe leven wij? We waren gisteren bij Hilbrand en Helene en toen viel dit woord, anarchisme. En ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat betekent anarchisme. Ik heb het voor je opgezocht, dat leek me het meest handige. Dan denk ik dat ik het redelijk vertel, dus ik lees vooruit andermans werk. Anarchisme, het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven. Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid aan of van iemand erkent. Anarchisme is, wij zijn vrienden, maar ik bepaal het. Ja? Heb je commentaar? Dat is de wereld. En plaats dat nu eens naast de Heer Jezus. Dan herken jij helemaal niets van anarchisme als je je Bijbeltje leest. En het is iets wat zo oud is als de mensheid. Voor jullie staat een man die 1 keer per jaar zijn Bijbel leest. Dat is niet om te zeggen, kijk eens hoe goed is die jongen. Maar dat is omdat hij het woord van God lief heeft. En als je dat gaat doen, dan kom je buitengewoon taaie en saaie Bijbelboeken tegen waar je doorheen moet ploegen. Neem er nou maar rustig van mee aan, want ik ploeg er doorheen. En er eentje die ik net heb afgerond is Jeremia. En daarna de klaagliederen. En toen ik gisterenmorgen de klaagliederen las, toen had ik tranen in mijn ogen. Want toen begreep ik waarom Jeremia zijn klaagliederen schreef. Want in Jeremia 41 is daar de situatie dat Nebukadnezar gekomen is en het volk heeft weggevoerd. En dan blijft er een restantje over en Gedalia wordt aangesteld om het spul aan te sturen en te zorgen dat er nog wat vruchten komt van het land ten favore van de koning in Babel. Maar Ismaël is het niet meer eens in die moordenzaak uit, op een gruwelijke, misselijkmakende manier. Het lijkt wel 2019. En wat doet hij dan? Dan zegt hij op een gegeven moment, weet je, wij moeten onze biezen pakken, want Nebukadnezar komt en die straft ons af. Ja, natuurlijk, als je de wet overtreedt, dan heb je een ellende. Dus hij zegt, wij gaan naar Egypte. En dan zijn daar Johanan en Jesaja en die zeggen tegen Jeremia, geef ons een woord van de Heer. En God is een goede God. Het raakte mij dat jullie dat zongen en dat we dat met elkaar beleden. God is een goede God. En God zegt in zijn goedheid, blijf hier, door Jeremia. En wat zeggen deze makkers? Wij hebben er lak aan. En wij gaan toch naar Egypte. En wat doet dan op een gegeven moment Jeremia, als hij er is, dan pakt hij een steen en op een markante plaats begraaft hij die daar. En hij zegt, hier zal de troon van, dus de troon, de stoel, de rechterstoel van Nebukadnezar staan. En dan zal jullie allemaal oordelen, jullie zullen sterven. Is God dan geen goede God? God is een heilig God. We hebben gezongen, God is heilig. God is rechtvaardig. God wil alles voor je doen. Maar wij moeten wel naar, wij moeten naar hem luisteren. En als we dat doen, dan heeft dat invloed op ons leven. Dan gaan wij leven naar de hemel. De geschiedenis herhaalt zich. Lieve mensen, in wat voor land leven wij? Ik hoop dat je het kunt lezen. Nou, dat moet wel redelijk gaan. Ik heb een schooljuffrouw gehad. En die heb ik nog. Ze heet Lily. Ze is 92 jaar. En ik was bij de eerste groep kleuters die bij haar in de klas zat. Ik kwam haar tegen op een beurs en ze zei, ben jij Jaap? Ik zei, ja, juffrouw. En ik kwam bij haar op bezoek op een gegeven moment. Zei ze, ben je alleen gekomen? Ja, juffrouw. Het is een schattig mens. 92 jaar, keioud. Sorry voor degene die 92 zijn. Ja, trouwens, je bent gewoon keioud. En ze kan bijna niet meer lopen en zo. Een lieve vrouw. En zij zei op een gegeven moment tegen mij, Jaap, als ik dood ga, wil jij me dan begraven? Ik zeg, dat zal ik doen, Lily. Ik zal jou begraven. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten waar ze naartoe gaat. Ja? Dus ik begin met haar te praten over de hemel. En ik spreek met haar over de Heer Jezus. En als we dan uit elkaar gaan, dan zeg ik, Lily, zullen we nog bidden? Ja, zegt ze, dan zullen we bidden. En dan bid ik voor haar. En iedere keer weer, ik kijk erop, want ik doe veel sneller mijn ogen open dan zij, maar nee, zij toch niet in de gaten. En dan zeg ik, heb ik mijn ogen al open en dan zeg ik amen, dan komt dat gezichtje omhoog en dan straalt ze. Mooi hè? Lily leeft naar de hemel. En daarom wil ik er voor Lily zijn. En daarom wil Ton, die bij ons in de gemeente zit, ook een getuige zijn op de plek waar hij is. En hoe doet Ton dat? Hij werkt bij de Jumbo, is vakkenvuller, weet ik het allemaal wat hij doet. Een hele aardige vent, maar vol van Jezus. Er was een verhuizing van een collega van hem en die man die viel van de huifkar. En die man die is inmiddels overleden. Buitengewoon noodlottig ongeval. En Tom hoorde dat en hij zag de ellende bij die mensen in de ogen. En Tom zei, wij willen voor je bidden. En hij charterde iemand anders en hij zei, kom, we gaan naar het ziekenhuis in Tilburg. En ze gingen naar de intensive care en ze gingen voor die man bidden. En toen kwam die moeder van Bob, die inmiddels was overleden, maar toen nog leefde. Die moeder van Bob die kwam daar en die zei tegen Tom, er is hier iets gebeurd. Wij ervaren iets van vrede, van rust. En dat was de aanwezigheid van Jezus door het gebed. Het verschil in de wereld wat we kunnen maken. Wij leven in een wereld met zoveel eenzaamheid. Hoe goed kennen jullie elkaar? Zoeken jullie elkaar op? Hebben jullie oog en hart voor elkaar? Niet voor de klep, maar dat is helemaal niet interessant. Maar om eens te delen wat je in de Heer Jezus hebt gevonden. Toch? Dat is toch fantastisch? Wij hebben elkaar nodig. Dat ik hier vanmorgen God mag prijzen en ik echt de aanwezigheid van de Heer Jezus voel. Dat is door jullie. Ja, natuurlijk door de Heilige Geest. Maar met elkaar nodigen we de Heer Jezus uit, prijzen we hem en dan gebeurt er toch iets met ons? Of gebeurt er met jullie niks? Gebeurt er iets met jullie? Ja? Ik mag wel praten hoor, dat geeft niks. Ik kan er heel goed tegen. Maar het is gewoon goed om dat te bevestigen tegen elkaar. En dat we daaruit kunnen leven, want wij christenen, wij navolgers van Jezus, wij maken het verschil. Ook als het gaat om de eenzaamheid in Nederland. Wij kunnen er zijn. En lieve mensen, wat kan het toch veel betekenen als je iemand eens gaat opzoeken bij jou in de straat, die Jezus niet kent en misschien al oud of zelfs stokoud is, Of iemand van jullie eigen jonge leeftijdsgroep, dat je ergens in een cafeetje eens een biertje drinkt, dat is best lekker, of een wijntje, dat is nog lekkerder. Niet te veel, alles met mate, maar wel getuigd over wie je bent. Dat je ze morgen vragen, en hoe was je weekend? Geweldige dienst in de kerk gehad. Wow, die spoort niet. Nee, ik ben bij Jezus geweest. Why not? Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dat is een uitspraak van Jezus. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, het eerste wat hij bedoelt is dat je zegt, au, hij drukt op een hele gevoelige plek. Want hij wil namelijk weten waar jouw hart is. Want als hij weet waar jouw hart is, dan weet hij ook wat jouw schat is. Wat is dan die schat? Nou, het eerste wat wij dan op een gegeven moment, hè, daar heb ik ook last van, wat wij doen, is dat we gelijk denken aan onze portemonnee. Straks de collecte, daar begint het alweer, hè, die moet open, die portemonnee. En daar vijgen we dan allemaal niet zo voor, want onze centen. Maar lieve mensen, als de Heer Jezus zegt, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, dan gaat het hem niet in de eerste plaats om je geld, dus om je spaarrekening, rente leverde toch niet meer op, schiet niet op. Om je auto, om je boot, om je huis, je pensioen, je aandelen, daar gaat het hem helemaal niet om. Het gaat om jouw houding naar dat bezit. Hoe sta jij daarin? Hij kijkt ernaar hoe jij met dingen omgaat. Hij is helemaal niet gevoelig over al die sterren en strepen, al die epauletten. Hoe belangrijk het is, wat jouw functie is, dat ze u en meneer tegen mogen zeggen. Daar mag je gewoon jij en Jaap tegen mij zeggen. Hij vraagt aan jou, waar leef jij voor? Wat is nou de content, de inhoud, het doel van jouw leven? Een broeder bij ons in de gemeente, die sprak ik afgelopen vrijdagavond, die heeft 25 man personeel, wees ermee gezegend. Hij werkt zijn eigen drie keer in de ronde. En we raakten aan de praat en dan, ik vraag dan aan hem van, ja joh, hoe gaat het met de zaak? En nou, bla bla bla, tok, tok, tok. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij, weet je Jaap, ik wil zo graag een dienende leider zijn voor de mensen bij ons in het bedrijf. En hij heeft uitspraken uit boeken gehaald, die hij gewoon mooi vond, en die heeft hij opgehangen in een vergaderzaal, bij hem op kantoor, in de gang. En daar gutst de liefde van God voor mensen van af. Hij maakt zichzelf enorm kwetsbaar. Maar hij staat sterk in zijn Heer. Hij wil dienend leider zijn. Hij wil schatten verzamelen in de hemel. Daar wil hij zijn resultaat, zijn saldi opbouwen. Niet hier. En de Heer Jezus zegt, waar is in vredesnaam jouw schat? Want daar is jouw hart en de Heer is kort en duidelijk. Hij wil dat het daar is op de goede plaats. In Matteüs 25 vers 40 staat, voor zoveel u het hebt gedaan voor aan een van mijn geringste van deze broeders van mij, hebt u het mij gedaan. En die mij die dat zegt, is de Heer Jezus. En hij zegt dat in Matteüs 25. En dat staat in jullie Bijbeltje ook zo. Als je dan eens een keer gaat lezen daar, dan kom je tegen dat de mensen tegen hem zeggen, maar Heer, wanneer zagen wij u hongerig en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben u te drinken gegeven? Denk je ook aan de voedselbank nou? Ik wel. En wanneer zagen we u als vreemdeling en hebben u opgenomen of naakt hebben u gekleed? Hoe ver is de Apel hier vandaan? En wanneer zagen we u ziek of in de gevangenis en zij bijgekomen? Gaan jullie ook naar de open doorsdag? En de koning zal zeggen, Jezus zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar ik zeg u, voor zover u het hebt gedaan aan een van de geringste van deze broeders van mij, hebt u het mij gedaan. Wij hebben een enorme uitdaging. Wij mogen op die manier door aandacht te geven aan datgene wat God op ons hart legt en ons daarvoor openstellen, mogen wij rentmeesters zijn van de aardse goederen die God ons toevertrouwt. En hij zal belonen en waarderen. Ik denk dat het ook goed is om elkaar te belonen en te waarderen. Het is, dus nu, kom nou niet aan het eind van de dienst naar me toe. Hey Jaap, mooi gesproken, dat bedoel ik niet. Maar het gaat er wel om dat jullie jezelf ook, jullie hebben mooi gespeeld. Ik vond het fijn om naar jullie te luisteren en jullie uitstraling te zien. Daar ben ik blij mee. Dat doet mij goed. Laten we elkaar bemoedigen en waarderen in deze tijd, waar we dat niet zo heel veel meer vinden, laten we maar eerlijk zijn. En dat brengt ons ertoe om datgene wat we ontvangen, daar nodig ik ook jullie voor uit, om dat terug te geven aan God. Ik weet van een muzikant, als je tegen hem zei, hey Sander, je hebt mooi gespeeld, dan zei hij, eer aan God. Dankjewel dat je door hem mij hem prijst. Dat vond ik gewoon gaaf. Onze schat, het gaat om onze houding. Oh, die heb ik. Ik doe het niet goed. Nou, dit was dus ook een plaatje daarvan. Dat hebben jullie nou gezien. Dat is altijd met die powerpoints, hè. Ik vond dit plaatje, want ik wil jullie een aantal geschiedenissen voorlezen. En ik, ja, nou moet ik altijd voorzichtig zijn. Maar goed, ik zie links en rechts van een Bijbel. En dat lijkt me een heel vet iets. Want als je namelijk meeleest, in dit geval uit Markus 10. Als je meeleest, dan kun je het ook terugvinden. Tenminste, ik ben nogal een beetje sterk fotografisch ingesteld. Dus ik wil jullie iets voorlezen uit Markus 10. Ik lees jullie voor uit de Telos-vertaling, want daar hou ik van die vertaling. En anders dan luister maar. Matteüs 10, vanaf vers 17. En toen hij, Jezus, naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op hem toe. En hij viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei tot hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één, God. De geboden kent u. U zult niet doden, u zult niet overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen. U zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Jezus nu keek hem aan en had hem lief en zei tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel en kom en volg mij. Hij echter werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had velen bezittingen. Dit is voorbeeld 1 als het gaat van waar is nou je hart, dus waar is je schat en wat is dat voor je? Deze man was een nobelman. Hij was de arme, rijke man. Het staat 2 keer in de Bijbel, dus dat geeft mij in ieder geval aan dat het goed is om daar aandacht aan te besteden. En wat is trouwens, of het staat 3 keer in de Bijbel volgens mij. Wat is eigenlijk het verschil? Weten jullie het verschil tussen die 3 verhalen in de Bijbel? Wat heel kenmerkend verschil is tussen die 3? Strikvraag. Nou zwijgen ze. Dat is ook een gemene vraag hoor. Dat is, en dat is het hele mooie, alleen in Markus, en Markus is het evangelie van de dienaar, hè, de Heer Jezus dient. Alleen in Markus staat, Jezus nu keek hem aan en had hem lief. Dat staat alleen hier. Heel opvallend, bij de dienaar. Niet bij de koning, niet bij de mens, maar alleen hier. Jezus had hem lief. En deze man kwam naar hem toe en hij verlangde eeuwig leven. En dat leven had hij niet en dat besefte hij heel goed. Hij wist ook dat je het niet kon kopen, want het moest hem gegeven worden, want centen had hij nu een keer zat. En hij geloofde dat als hij naar Jezus toe ging, dat hij het antwoord kreeg. En dan gaat hij naar Jezus toe en dan zegt hij, goede meester, wij hebben het gehad over de goede God in onze liederen. En de Heer Jezus die hoort dat aan en die zegt tegen hem, goede meester, er is eigenlijk niemand goed. God is goed. Eigenlijk zegt Jezus tegen die man, je komt bij mij en jij vraagt aan mij, God, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En dan heb je 2 opties. Dat is erkennen dat hij God is en doen wat hij zegt. Dat geldt voor jullie allemaal, hè? Als je hem erkent, dan doe je wat hij zegt. Of je bent eigenwijs, eigenzinnig en je doet het niet. Nou, dat is niet, ik maak me nu niet populair, ben ik bang, maar het is wel zo. Maar op het moment dat God goed is en hij geeft goede dingen, dan zul je er intens van genieten. Maakt het leven makkelijker? Het maakt het leven anders. Is het leven allemaal zo soepel? Nee, het is allemaal niet zo soepel. Hebben we verdriet en teleurstelling? We hebben verdriet en teleurstelling. Begrijpen we alle dingen? Ik zeker niet. Maar God is goed. God is de goede God. En wij leven hier naar de hemel toe. Dit is een tussenstation. Natuurlijk zijn wij verknocht aan deze wereld. Ik zei gisteren nog tegen Hilbrand alleen, onze oudste kleinzoon, die wordt 9 geloof ik, hè? Tim wordt 9, hè? Dus ik heb gezegd, ik wil 85 worden, want dan ben ik een morsige oude opa en dan heb ik een stok en dan loop ik zo tussen de mensen door en zeg ik aan de kant, dat Tim is, ja, is gaan trouwen en nou moet ik bij hem komen. Maar ja, nou is vorige week is Hanna geboren, yes, ons vijfde kleinkind. Als jullie willen kan ik trouwens een hele hoop foto's van Hanna laten zien. Ze is supermooi, supermooi. Jammer voor al die andere kleindochters, maar dit is de mooiste. Maar nu zei ik al tegen vrouw, ik moet weer wat ouder worden, want ik moet natuurlijk meemaken dat Hanna trouwt. Maar als Hanna trouwt, dan zal het snotverdikken maar toch een goede vent zijn, want anders koop ik een honkbalclub en dan sla ik hem deur, want dan is Hanna. Dus ik moet al wat ouder worden. Maar deze man wist dat God een goede God was. Maar het struikelblok was waar zijn hart zat. Want waar zat zijn hart? Bij zijn poen. Bij zijn geld. En hij kwam daar niet los van. En wat zegt Jezus dan tegen je? Je moet al het geld wat je hebt, al je bezittingen moet je weggeven. Ik denk dat die man denkt, nou, wil ik overwegen. Maar toen kwam de bottleneck aan de armen. Ja, dan valt het in een bodemloze put. Dan word je niet populair, want dan komt er niemand naar je toe en zegt, hé, vet joh dat je mij geld hebt gegeven. Integendeel. Als nou Jezus had gezegd, dan moet je het aan mij geven, had hij tegen die mensen kunnen zeggen, kijk, ik heb Jezus rijk gemaakt. Maar Jezus zegt, geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemelen en volg mij. Hoeveel kussens had Jezus? Nooit over nagedacht? Hij had een steen. Dat zegt hij zelf. Hij had niks. En Jezus zegt, geef het weg en volg mij. Jezus verlaagde niet de norm voor deze man die naar hem toe kwam. Jezus zei, geef het aan de armen. Maar voor die rijke man, die arm was, was er een grens. Ik lees nog een stukje voor. Dat is uit Matteüs 13, dat is maar één tekst. Matteüs 13, vers 44, waar staat, dan moet ik het even opzoeken, citeren is niet mijn sterkste kant. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat die in de akker verborgen, die een mens vond en verborg. Vanwege zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. In vers 38 zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, de akker is de wereld. En wij hebben gezongen Johannes 3, vers 16. Ik vond het zo ongelooflijk gaaf. Ik snap, dat is Gods geest. Dat jullie dan alweer zo'n lied zingen met elkaar. Hè? Ik denk, yes, dat past er mooi bij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En de Heer Jezus ging om de vreugde die voor hem lag, ging hij naar het kruis, want hij wist dat hij daarmee zichzelf een schat verwierf in de hemel. En in Filippenzen 2, daar lezen we in een gebed, misschien ook wel in een lofzang, lezen we iets heel bijzonders over de Heer Jezus. Want daar staat, Christus Jezus die in de gestalte van God zijnde, het geen roof heeft geacht God gelijk te zijn. Dat betekent dat je kunt nooit van de Heer Jezus zeggen dat hij het voelde alsof ze het van hem af hadden genomen. Die positie God gelijk te zijn. Het is hem niet ontstolen, hij heeft het vrijwillig afgelegd, want je kunt van God niks stelen. Snap je? Er valt niks. Bij mij kun je in elkaar slaan, mij kun je op een gegeven moment nog centen jatten. Ja, daar komt er niet veel uit, want ik heb gewoon niet veel. Maar dat maakt niet uit. Maar je kunt het proberen, misschien met een oude telefoon. Maar van God kun je niks stelen. Je kunt hem onteren. Maar de Heer Jezus heeft het niet als diefstal ervaren om alles af te leggen. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, de stalte van een slaaf aannemend en de mensen gelijk geworden. En toen heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Weet je waarom? Hij had in die wereld gekeken en hij zag jou en hij had jou lief. Gods liefde ging uit en gaat uit over deze wereld. God heeft jou lief. En God wil jou hebben. En er moet een prijs voor betaald worden. Wij zeiden tegen elkaar, en dan zal ik dan mijn kant van het verhaal vertellen. Als jullie zouden weten wat ik in mijn leven heb uitgespookt, dan zouden jullie zeggen, en nu eruit. Maar er staat iets voor wat ik heb gedaan. Dat is namelijk een schuldbekentenis. alles wat erop staat, staat onder voldaan. Dat staat in bloed geschreven door Jezus Christus. Hij heeft mijn schuld betaald. En dat hebben we te aanvaarden. Als we dat geloven, als we erkennen dat Jezus voor onze zonde is gestorven, als het een beetje tot ons doordringt wat het wil zeggen als jullie de avondmaalsviering met elkaar doen, dat hij zegt, besef je wel dat ik mijn leven voor jou heb gegeven door het brood? Besef je wel dat ik mijn bloed heb gegeven? Want dat alleen doet reiniging tot stand komen naar God toe, want je moet sterven voor je zonde. Ik ben voor jouw zonde gestorven. Als je realiseert bij de avondmaalsviering wat daar gebeurt, dan geef je God de eer. En de Heere Jezus heeft gedaan. Hij wilde jou als schat uit deze wereld halen. Hij gaf zijn leven. En hij wilde jou als een schat hebben in de hemel. Wat heb jij eigenlijk in Jezus gevonden? Dit beeldje, kun je het een beetje zien? Ja, je kunt het goed zien. Dit beeldje staat bij ons in de huiskamer. Heeft mijn zus gemaakt, die is buitengewoon creatief. En het is het Godlovertje. En dat staat bij ons in de woonkamer. Een persoon, een beeldje, wat God prijst. En het is het gebed van de Heer Jezus dat hij zegt dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Lieve mensen, daar gaat het om, dat we hem werkelijk leren kennen. En ik weet niet hoe goed jullie elkaar kennen, hoe goed je je partner kent. God kent jou door en door en is voor jou gegaan. Hij heeft zijn zoon voor jou gegeven. En God nodigt jou uit dat jij hem beter leert kennen. Hij wil dat je zijn hart leert kennen, opdat je daar je schat vindt. Want hij is het waard. Hij is de God die leeft tot in eeuwigheid. En dat mag ons ertoe aanzetten om hier op aarde naar elkaar om te kijken, met elkaar op te trekken, er voor elkaar te zijn en het verschil te maken in deze wereld. Want niet alleen Groningen is donker. In Brabant is het echt helemaal niet beter. Maar de mensen snappen niet meer dat ze Jezus nodig hebben. En daarom Lucas 16. Lucas 16, het verhaal van die man die puissant rijk is en die volgens mij ook een hele diepe navel had vanwege zijn dikke buik, omdat hij zoveel at en feest vierde en die geen aandacht had voor iemand anders. Ik lees jullie dat verhaal ook voor, Lucas 16 vanaf vers 19. Nu was er een rijk mens en hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Het is alsof Jezus op een gegeven moment in dit verhaal positioneert, die man is echt apart, puissant rijk. En nu lag er ook een arme, genaamd Lazarus, aan zijn voorpoort vol zweren, begeerig zich te verzadigen met alles wat van de tafel van de rijken viel. De man had gewoon barstens honger. En die rook op een gegeven moment al die gebraaide kip en patrijs en konijn en weet ik het allemaal wat ze daar aten. Maar zelf had hij niks. Maar zelfs de honden kwamen, onreine dieren, die kwamen zijn zweren likken. Dat was zijn verzorging. Maar nu gebeurde dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen hij in de Hades zijn ogen opsloeg, zag hij in zijn pijnen. En in pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte en Lazarus in zijn schoot. En hij riep de woorden, vader Abraham, erbarm u over mij en zend Lazarus om de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik lijd smart in deze vlam. Abraham zei echter tegen hem, kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven, dus hier op aarde. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij hier vertroost, maar u lijdt smart. En bij dit alles, er is tussen ons een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u over willen gaan dat niet kunnen, en zij die van daar niet naar ons kunnen komen. En hij zei, ik bid u dan, vader, ik smeek u, ik vraag u klemmend, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ik zij niet komen in deze plaats van pijn. En Abraham zei echter, ze hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zeide, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hen, als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Mochten jullie twijfelen aan de actualiteit van de Bijbel, dan dit verhaaltje. Ik spreek met mensen op de beurs en dan vertel ik ze over God en over Jezus en dan zeggen ze, ach meneer, ach, lach eens een keer vriendelijk, hè. Ja, kerel, ach. Er is toch nog nooit iemand teruggekomen? En dan vertel ik ze een geheim wat ik ook met jullie deel. Alleen het blijft onder ons. Dat is de afspraak. Als dat niet kan, dan moet je het heel eerlijk nu zeggen, dan vertel ik het niet. Blijft onder ons? Blijft onder ons. Ik ben namelijk teruggekomen uit de hemel. En dan kijken ze hem aan. Die vent spoort niet. Hij zegt, dat kan helemaal niet. Ik zeg, nou ben ik teruggekomen en nou wil ik het je vertellen en dan geloof je het ook niet. En hier is precies hetzelfde. Hier is precies hetzelfde. En weet je wat het antwoord is op alles? Als wij Mozes en de profeten hebben. Als wij Gods woord niet lezen, dan gaan we net zo redeneren. Dan gaan we aan alles twijfelen. Snap ik alles wat hier staat? Er zijn Bijbelboeken waar ik doorheen moet ploegen, zei ik net. En er zijn erbij die ik nog nooit bestudeerd heb, zoals Ezechiël. Ik heb het wel intens gelezen, maar ik vind het nog steeds een ontzettend lastig boek. En ze zijn de kleine profeten. Ik vind het soms knap lastig. En ik heb van de week nog 3 uur gepraat over zo'n stukje tekst met iemand om het te doorgronden. Dus ik wil het allemaal wel, maar het is allemaal heel ingewikkeld. Maar het is het woord van God. En dat verklaart. En dat zegt ook op een gegeven moment Abraham, of de Heere Jezus, wie zegt het eigenlijk? Nee, vader Abraham. Dat zegt, dat wordt tegen die man gezegd, als zij naar Mozes en de profeten niet luisterden, zegt de Heere Jezus, dan zullen ze ook, al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Wij hebben het woord van God nodig. En in dit verhaal wat Jezus vertelt, laat hij 3 mensen zien. En de vraag is, bij welk mens hoor jij? Wie van de 3? Dit is de eerste. Ik heb ze genoemd, het voorbeeldmens, de rijke mens en de arme mens. Welke behoor jij? We gaan eens kijken naar de voorbeeldmens. De voorbeeldmens is die rijke farizeeër uit 16 vers 14 in dit hoofdstuk. Het kenmerk van deze mensen was, zegt Jezus, dat ze geldzuchtig waren. Waar was hun hart? Dat was bij hun centen. Ze probeerden het goede te doen. Ze leefden keigoed. Ze hielden zich aan de diensten. Ze gingen trouw hier, gingen ze naar Friesloo, gingen ze naar de kerk en ze zongen misschien wel met jullie mee. En ze zorgden nog voor de collect. Ze poetsten nog eens een keer hier dit gebouwtje en ze gingen het topje gingen ze doen voor jullie. Ze deden het gratis, ze zetten zich volkomen in voor het geloof, voor de kerk. Maar ze probeerden daarmee de hemel te verdienen. En de reactie vanuit de Bijbel is heel duidelijk. Dat je kunt de hemel niet verdienen, want je bent uit genade behouden, uit genade gered. Niet op grond van werken. Je zult nooit tegen God kunnen zeggen, hé, God, even onder ons, hè. Ik heb het toch wel heel goed gedaan, hè. Nou, zeg er nou eens wat van. Zo werkt het niet. God is heilig, God is rechtvaardig en hij weet alles van jou en mij. Zo werkt het niet. Jacobus zegt zelfs, als jij zegt dat je geloof hebt, heb jij geloof? Dan geloof ik dat pas, zegt Jacobus in mijn woorden, als ik het zie. En hoe laat je het dan zien? Daar komt hij weer. Misschien wel de voedselbank voor jou. Misschien wel aandacht voor mensen die eenzaam zijn. Misschien wel naar Ter Apel gaan, hier in de buurt, naar die asielzoekers. Misschien wel eens kijken wat ik voor die broeder of zuster kan betekenen. Misschien inderdaad eens in een andere kerk gaan zingen. Misschien wel getuigen in deze wereld. Om te vertellen dat Jezus alleen de weg is tot leven, tot redding, naar eeuwig leven. Als je geloof hebt, dan laat je het zien. Doe je het niet? Ik klaag jou niet aan. Ik heb ook daar niks over te zeggen. Maar God zal wel naar je kijken. En hij zal zich afvragen, maar wat geloof je dan? De voorbeeldmens. We kijken naar de rijke mens. Hoe heet die de rijke mens trouwens? Weet jullie dat? Wat was zijn naam? Hè? Hij was rijk. Hij was rijk. Ja, Rijk de Gooier. Maar dat was zijn voornaam, hè? Maar die is dood. Over de doden niks dan liefs, dan goeds. Hij had geen naam. Dat is toch bizar? Want jullie weten allemaal dat Jan Rutte... Oh nee, hij heet Mark. We weten allemaal dat hij Mark heet. Nou, of hij rijk is, dat weet ik helemaal niet. In Sim trouwens ook helemaal niks. Maar hij is in ieder geval onze minister-president. En als het over Piet de Mol gaat... Oh nee, hij heet John. En die vent is wel rijk, hè? Die is keirijk. Die is heel rijk. Weet je, ik noem even een naam als iemand rijk is, als iemand aanzien heeft, weten hoe die heet. En de Heer Jezus vertelt een verhaal en de man heeft geen naam. Daar moet je eens over nadenken. Wat de Heer eigenlijk al onder het maaiveld jou en mij te vertellen heeft. Daar gaat het dus niet om, om die rijkdom en om dat aanzien. Hij heeft geen naam. Maar hij weet wel het een en ander. Hij weet dingen vanuit de Bijbel, want hij refereert eraan. Hij weet dat er leven is na de dood. Ik denk dat hij dit weet, maar hij neemt het helemaal niet serieus. Hij neemt niet serieus, je zult je naaste lief hebben als jezelf. En dat is het tweede grote gebod wat de Heer geeft. Hij neemt het niet serieus. Hij neemt dus ook niet serieus dat hij het woord van God, in dit geval het Oude Testament, hè, want het Nieuwe Testament was het niet, dat je dat moet lezen. Dat je moet doen wat God aangeeft. En het Oude Testament, en dan kun je wel zeggen, moet je kijken hoeveel mensen er worden vermoord en wat voor ellende er is, et cetera. Ja, maar dat is allemaal een gevolg van onze ongehoorzaamheid aan God. Gods liefde, als je dat leest in Jeremia, kom er toch nog eventjes op terug, ook op de klaagliederen. Hoe op een gegeven moment Jeremia uit dat hij zo graag namens God wil zeggen dat God het anders had gewild. Maar jullie hebben niet gewild. Jullie zijn je eigen gang gegaan. En dan gaat het fout. Dan onthoud je de zegen die God je wil geven. En deze man is precies hetzelfde. Hij beseft dat hij nu in de ellende zit. Een ellende waarin Lazarus... wiens naam wel bekend is, heel opvallend, zat toen ze nog hier op aarde waren. Toen struikelde hij zowat over de nood. Dat zie je ook aan deze tekening die in het Rijksmuseum hangt. Toen struikelde hij nog over de nood. En nu zit hij aan de andere kant. En wat is dan die eeuwige vlam? Is het dan inderdaad een hel die brandt? Nou, ik ga maar uit van de woorden van de Heer Jezus. Maar één ding is zeker... Je zult zo ongelooflijk diep ervan doordrongen zijn. Ik heb een fout gemaakt. Ik had hier moeten kiezen. Dat heb ik niet gedaan. Ik had het eeuwige leven wat God door Jezus biedt, heb ik afgewezen. En dan toch even onder ons, lieve mensen. Ik ken jullie niet, hè? Als jij je hart nog niet aan Jezus hebt gegeven, hè? Ik wil je niet bang maken. Ik wil je uitnodigen namens Jezus. Kom zo meteen even naar me toe. Ik heb alle tijd. Alle tijd. Gaan we een blokje lopen. Ja? Hoeft niemand bij te zijn. Dan gaan we samen naar Jezus. Zullen we dat doen? Dan gaan we hem zoeken. Dan gaan we hem toelaten in ons leven. Dan gaan we tegen Jezus zeggen, ik wil met u leven. Ja? Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dan is de fase van de rijke man, is niet de fase en de situatie van ons. En dan kan het leven hier op aarde nog zo ontzettend moeilijk zijn, maar dan mogen we weten dat Jezus er is. Ik ga ook naar de Open Doorsdag met Frauke. En ik kijk er naar uit. En ik lees ook de gebedsmails van Open Doors. En het verbaast mij dat juist daar de mensen ervan getuigen, dat als zij in die isoleercel zaten, Jezus was erbij. En dan bid ik, Heer, het kan toch zo niet bestaan dat die mensen toch zoveel moeten lijden omdat zij uw naam belijden. Maar zij getuigen dat Jezus er altijd bij was. Ik mis hem soms wel eens. Omdat ik zo word opgeslokt door de welvaart en door alles van deze wereld. Of ben ik de enige die daar last van heeft? Deze arme man werd rijk in Jezus. En Jezus tilt hem op en hij zegt, zoveel je tegen jou en mij, voor zoveel u het hebt gedaan, en een van de geringste van deze broeders van mij hebt u het mij gedaan. Jezus wil zo graag dat wij ervoor gaan. Jullie wonen in de provincie Groningen En in de hoofdstad Groningen, volgens mij, is gevestigd Mission Possible. Ken je dat? Mission Possible. Ik ken ze. En deze mensen zetten zich in voor mensen die het materieel ontzettend zwaar hebben in Rusland, op vele gebieden, en ook in Armenië. Vrouwke en ik hebben iets met Armenië, we zijn er ook 2 keer geweest. Wij zijn bij mensen thuis geweest waar je de armoe rook. Je rookt de armoe. Zo ongelooflijk arm hadden die mensen het. En die mensen die worden dan geholpen door Mission Possible met wat voor ons peanuts zijn. Nou ja, we moeten een keer niet buiten de deur gaan eten. Och. We moeten een keer nou eens geen nieuwe winterjas kopen. Ach, die kan makkelijk nog een jaar mee. Kom op. We doen eens even niet mee aan de boog. Geen nieuwe sneakers en zo. Het zijn trouwens mooi, die witte van jou. Die zien er keurig uit. Hè? Maar geen nieuwe sneakers kopen. Weet je niet, dat is allemaal niet nodig. Maar jij hebt ze toch al, dus dat maakt niet uit. Weet je niet? Maar iets doen voor die mensen. Ik denk dat geen van jullie het van de winter koud heeft thuis. Toch? Anders moet je het gewoon even tegen een van de broeders zeggen. Dan wordt het wel opgelost. Hè? Maar je hoeft niet koud te hebben. Maar daar zijn mensen die hebben geen geld om hout te kopen. Voor een tochtige huis. Mission Possible. Mission Possible. Ik heb het nou een paar keer gezegd, de reclame. Maar ga er maar eens kijken. Om die mensen te helpen. Om die arme Lazarussen daar te helpen. De Heer Jezus zegt, zie ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is jouw hart? Wat is jouw schat? De Heer Jezus komt terug. En hij zal loon bij zich hebben. Als hij het wil vergelden, dan wil hij jou belonen. En dan zal hij zeggen, als je dat een van de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je het voor mij gedaan. Ik zie het en ik zal het waarderen. Hoe gaan wij met elkaar om? Wat zijn wij? Wie zijn wij in deze wereld? Lazarus was in de schoot van Abraham. Abraham is de enige waarvan in de Bijbel staat dat hij een vriend van God is. Daar moet je eens over nadenken. Stikjaloers kan het erop worden. Maar ik ben een zoon van de Vader geworden door Jezus Christus. Het is nog closer dan Abraham. Maar deze arme Lazarus was in de schoot van Abraham. Op een bijzondere positie had God hem daar gebracht. Wij zijn kinderen van de Vader. En de Heer Jezus komt terug en hij zegt, ik heb mijn loon bij mij en ik wil op een gegeven moment waarderen wat jij voor mij gedaan hebt. En voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringste van deze broeders en van mij hebt u het mij gedaan. En als je op een gegeven moment leest in 2 Korinthe 8, dan staat er van de gelovigen daar in Macedonië dat zij zich eerst aan de Heer hadden gegeven en daarna aan de mensen naar de wil van God. Val mij dus niet aan op wat ik zeg. Don't shoot the messenger. Dit zijn woorden van God. Zo ernstig is het. Maar ook zo'n geweldige uitdaging. Dat we dat mogen zijn tot eer van onze God. Die ons het leven heeft gegeven waarvan wij zo hebben mogen zingen. Dat we hebben mogen juichen. Dat we hem hebben mogen prijzen. Hoe leef jij naar de hemel? Nou is het heel simpel, we doen zometeen een plas en het blijft zoals het was. Maar, ik heb een ander voorstel. Ik ben er volgende week niet, maar ik kan natuurlijk altijd even checken hoe het is gegaan. Volgende week komen jullie hier weer bij elkaar en dan lassen jullie eens 10 minuten in om een getuigenis te geven hoe deze woorden van de Heer, want dat durf ik, behalve mijn fouten en mis en verkeerde dingen, maar hoe de woorden van de Heer jou hebben geraakt en hoe jij die hebt toegepast in de komende week. Zullen we die deals maken? En dan ga je gewoon eens over nadenken. En wat ga ik nou doen? Ga je heel bewust de Heer Jezus volgen. Heel bewust laten zien wie Hij is. In een van de facetten of andere die Hij op je hart legt om te doen. En ik wil dat niet zeggen als een to-do-lijstje van check, 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 geslaagd, ik kom er en ik geef een getuigenis. Wow, kijk eens even hoe goed ik bezig ben geweest. Het gaat om de eer en glorie van Hem. En als wij hier dan staan te zingen, dan hebben wij nog veel meer reden om te zingen. En om hem groot te maken. En als wij dan zeggen dat de Heer zijn troon mag bouwen. Ik vind het een indrukwekkend lied. Hè? We vinden het terug in de psalmen, die gedachte. Hè? Dat ook de Heer troont op de lofzanger van Israël. Als wij dan die troon mogen bouwen. Mijn gedachten zie ik dan inderdaad hier die troon komen. En dan zie ik daar de Heer Jezus zitten. En dan kniel ik voor hem neer en zeg ik, ik prijs u Heer. En dan vraagt hij mij, maar wat heb je dan gedaan, Heer, met alle bescheidenheid? Ik heb dat geprobeerd te doen. En zei, dat wist ik wel, ja, want ik was erbij. En ik vind het fijn. Dat we volgende week misschien, ik weet niet of het gebeurt, mogen jullie allemaal zelf beslissen, maar dat je dat eens getuigt. Dat je de tijd neemt om deze week ook naar hem te luisteren. Wat wil hij nou van jou om hem te volgen? Opdat wij met elkaar ieder voor zich gaan beleven dat onze schat is in de hemel. En daar is ons hart. Bij de Vader, bij de Zoon en bij de Heilige Geest. Amen. God zegene jullie de komende week.